Goedemiddag. Wij willen. Ben ik zo te staan? Volgens mij. Ja. Wij willen het woord van God openen bij Haggai 2. En dan willen we het laatste gedeelte van hoofdstuk 2 met elkaar lezen en vanmiddag overdenken. Haggai 2 vanaf vers 10. 11 eigenlijk. Ja, het scheelt even welke vertaling je hebt, maar de HSV heeft vers 11 als het begin van ons gedeelte van vanmiddag. Heb je het allemaal gevonden? Ja, dan mag ik u het woord van God voorlezen. Op de 24e dag van de 9e maand in het tweede jaar van Darius kwam het woord van de Heere tot de profeet Haggai. Zo zegt de Heere van de legermachten. Vraag toch de priesters onderwijs in de wet. Zie, iemand draagt geheiligd vlees in de punt van zijn kleding en raakt met de punten van brood, gekookt voedsel, wijn, olie of welk voedsel dan ook aan. Wordt het dan heilig? Toen antwoordden de priesters en zeiden nee. Daarop zei Haggai, als iemand die onrein geworden is door een dood lichaam, iets van al die dingen aanraakt, wordt het dan onrein? Toen antwoordden de priesters en zeiden, het wordt onrein. Toen antwoordde Haggai en zei, zo is dit volk, zo is deze natie, voor mijn aangezicht, spreekt de Heer. En zo is al het werk van hun handen, ja, wat zij daar aanbieden, onrein is het. Nu dan. Let toch vanaf deze dag en daarna aandachtig op, voordat steen op steen gelegd werd aan de tempel van de Heere, kwam voordien iemand bij een korenhoop van 20 maten, dan waren het er maar 10. Kwam hij bij de perskarp om 50 maten uit de wijnpers te scheppen, dan waren het er maar 20. Ik sloeg u met korenbrand en met meeldauw en met hagel, al het werk van uw handen. Maar u keerde u niet naar mij, spreekt de Heere. Let toch aandachtig op vanaf deze dag en daarna. Vanaf de 24e dag van de 9e maand. Vanaf de dag dat de tempel van de Heere gegrondvest is. Let aandachtig op wat er gebeurde. Ligt er nog zaad in de schuur? Zelfs tot de wijnstok, de vijgenboom, de granaatappelboom toe en de olijfboom die geen vrucht gedragen heeft, die zal ik vanaf deze dag zegenen. Het woord van de Heere kwam voor de tweede keer tot Haggai op de 24e van de maand. Zeg tegen Zerubabel, de landvoogd van Juda, ik zal doen beven de hemel en de aarde. Ik zal de troon van de koninkrijken omverwerpen en de kracht van koninkrijken van de heidenvolken wegvagen. Ik zal de wagen met zijn berijder omverwerpen, de paarden en hun ruiters zullen neerstorten, ieder door het zwaard van zijn broeder. Op die dag, spreekt de Heere van de legermachten, zal ik u, Zerubabel, zoon van Sealtiel, mijn dienaar, nemen, spreekt de Heere. Ik zal u maken tot een zegelring, want u heb ik verkozen, spreekt de Heere van de legermachten. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, ik heb boven de preek gezet, gehoorzaamheid geeft zegen. En als ik dat zeg, God gehoorzaam zijn, dan is dat, en we hebben het ook al vanmorgen gehoord, in het kindermoment, het is veelal niet gemakkelijk. Je kan ook misschien beter zeggen, God gehoorzaam in de theorie is makkelijker dan in de praktijk. Ja zeggen, dat is één ding. Ja doen, is iets heel anders. Vaak is bij ons de goede wil om God te gehoorzamen nog wel aanwezig. Maar ons leven alle dag laat zien dat het een stuk lastiger is om God daadwerkelijk met de daad te gehoorzamen. Ons vertrouwen in God met de mond belijden gaat ons makkelijker af dan ons vertrouwen in God met de daad uitleven in een leven van gehoorzaamheid aan Hem. En God geloven op zijn woord als het je goed gaat, ja, dat is nog iets heel iets anders dan God willen vertrouwen als de ene na de andere rampspoed ook in je leven komt. En dat is ook iets wat de Judeërs na hun terugkeer uit de Babylonische ballingschap hebben ervaren. Zo'n 16 jaar na het leggen van de fundering voor de tempel gaven zij gehoor aan de oproep van de profeet Haggai en begonnen zij de tempel te herbouwen. Maar binnen een maand al werd het werk stilgelegd door kritiek en ontmoediging uit eigen kring. Weer moest Haggai hen aansporen en bemoedigen om door te gaan. En opnieuw was dat voor korte duur. Nauwelijks 2 maanden later staakten zij opnieuw het werk aan de tempel. En dit keer twijfelden de Judeërs eraan of God wel te vertrouwen is. Of hij hun gehoorzaamheid wel waard is. Ze waren immers met de tempelbouw begonnen, maar daarmee waren hun moeite en problemen nog niet voorbij gegaan. Nog steeds was er de tegenwerking van de Samaritanen, nog steeds was er droogte en tegenvallende oogsten, nog steeds was er tekort in de eerste levensbehoeften. Ja, ze leden nog steeds volop gebrek. En dus vroegen zij zich af of God wel zijn beloften houdt, of hij wel doet wat hij zegt. En daarom verschijnt Haggai voor de 3e keer op het toneel. En hij brengt dit keer 2 boodschappen over van God. Op 1 en dezelfde dag, de 24e van de 9e maand in het 2e regeringsjaar van koning Darius. Volgens onze kalender is dat zo'n 18 december van het jaar 520 voor Christus. En Gods boodschappen bij monden van de profeet Haggai bevatten 3 punten. En ik ga ze noemen. Ongehoorzaamheid maakt onrein. Dat vinden we in de versen 11 tot en met 14. Ongehoorzaamheid blijft ook zonder vrucht. Dat vinden we in de versen 15 tot en met 19. En als laatste, gehoorzaamheid geeft hoop voor de toekomst. De versen 20 tot en met 23. We willen eerst het punt, ongehoorzaamheid maakt onrein, overdenken. En we lezen in de versen 10 en 11... dat op de 24e dag van de 9e maand in het 2e jaar van Darius kwam het woord van de Heere tot de profeet Haggai. Zo zegt de Heere van de legermachten: vraag toch de priesters onderwijs in de wet. De boodschap van God bevat een verzoek aan de priesters om een uitleg over de toepassing van de wet. En de priesters zijn bij uitstek de kenners van de wet. Ze zijn door God bevoegd verklaard om de offerdienst in de tempel te verzorgen, maar ook om zijn wet uit te leggen. Om het volk onderwijs te geven over wat wel rein en niet rein is, wat wel heilig en wat niet heilig is. En God heeft deze priesters daarvoor, voor die taak, apart gezet, geheiligd. Waarom? Omdat Gods wet heilig is. Omdat God heilig is. God is in eerbied gesproken een aparte. Hij is heel speciaal. Hij is de ganz andere, zoals Karl Barth, een Zwitserse theoloog, ooit omschreef. God is alles wat wij mensen niet zijn. Hij is volmaakt heilig. Zodat elk mens van nature volkomen ongeschikt is om hem te naderen. Om in zijn heilige tegenwoordigheid te kunnen komen. Onheilige mensen kunnen alleen dan in Gods tegenwoordigheid verschijnen als zij door hem geheiligd zijn. Als zij voor hem aanvaardbaar gemaakt zijn. En hoe dat kan, dat heeft God laten vastleggen in zijn heilige wet. Gods wet is feitelijk niets anders dan Gods heilige gedragscode. Hoe wij met hem dienen om te gaan. Hoe hij gediend wil worden. In zijn heilige wet heeft God bepaald wat wel en niet aan hem geofferd mag worden. En onder welke omstandigheden dat moet gebeuren. En door wie dat mag worden gedaan. Maar de alles overbeslissende voorwaarde is dat alles en iedereen wel geheiligd moet zijn. Om aanvaardbaar te kunnen zijn voor God. Niet of onvoldoende aandacht voor Gods heilige voorwaarden maakt de offerdienst aan hem dus bij voorbaat waardeloos. Haggai moet daarom in opdracht van God 2 vragen stellen aan de priesters. 2 vragen om te weten te komen wat of iets rein of onrein is, of heilig of onheilig is. En de eerste vraag heeft het doel om te weten te komen tot hoever heiligheid, hoever de invloed van heiligheid gaat. Vers 12. Zie, iemand draagt geheiligd vlees in de punt van zijn kleding en raakt met de punt ervan brood, gekookt voedsel, wijn, olie of welk voedsel dan ook aan. Wordt het dan heilig? Is de vraag. Achie vraagt de priesters: stel je nou eens voor dat iemand vlees met zich draagt in zijn kleding, geheiligd vlees, dat is offervlees gewijd aan God, en een punt van zijn kleding komt in aanraking met brood, voedsel, olie of wijn. Worden die dan ook door de aanraking met dat kleed ook heilig? Het antwoord van de priesters is klip en klaar: nee. En als de kennis van de wet, halen zij een antwoord ongetwijfeld uit de boeken Exodus en Leviticus. Want daar staat dat de aanraking van een geheiligd altaar, geheiligd vlees of geheiligde priesterkleding, iets of iemand nog wel kan heiligen. Maar dat die heiliging verder niet overdraagbaar is op andere personen of dingen. En dan stelt Hagi een tweede vraag. Om te horen tot hoever de invloed van onreinheid reikt. Vers 13. Als iemand die onrein geworden is door een dood lichaam, iets van al die dingen aanraakt, wordt het dan onrein? Het is dezelfde vraag, maar met de tegenovergestelde strekking. Hagi vraagt aan de priesters: kan iemand die onrein is omdat hij een dood lichaam heeft aangeraakt, andere dingen door zijn aanraking onrein maken? En weer is het antwoord van de priesters glashelder. Ja. En dat stemt overeen met Gods wet. Uit beide antwoorden van de priesters blijkt dus dat heiligheid niet zomaar overdraagbaar is, maar dat onreinheid wel gemakkelijk is over te dragen. De kleding is nog wel geheiligd door het geheiligde vlees, maar de kleding kan zogezegd zelf niets anders heilig maken. Maar onreinheid is wel ongelimiteerd overdraagbaar. Iemand die een dood en onrein lichaam aanraakt, is daardoor zelf verontreinigd en kan vervolgens alles wat hij aanraakt onrein maken. Conclusie: de invloed van het onreine is dus vele malen groter dan de invloed van het heilige. Onreinheid, anders gezegd, is dus veel besmettelijker dan heiligheid. Het is net als met een ziekte. Iemand die ziek is, die wordt echt niet beter als hij of zij in aanraking komt met een gezond persoon. Nee toch? Maar omgekeerd werkt het wel zo. Iemand die gezond is, kan wel besmet worden door iemand die ziek is. Stel dat ik zwaar verkouden ben, ik ben het niet, maar stel dat ik het zou zijn. En ik zou mijn vrouw een kus geven. Word ik daardoor beter? Nee, natuurlijk niet. Maar er is wel grote kans dat zij door mij zwaar verkouden wordt. Nou, zo besmettelijk als ze ziek is, is ook de zonde. Ja, eigenlijk moet ik zeggen, is zonde nog veel besmettelijker dan ziekte. Het kleeft ons in mum van tijd aan en het is in staat om in een korte tijd oneindig veel mensen aan te tasten. Zonde maakt ons dus vuil, onrein, onheilig, onaanvaardbaar voor een heilig God. En dit zou ons tot nadenken moeten stemmen. Door wie of wat laten wij ons besmetten? Waaraan bezondigen wij ons? Hoe gemakkelijk laten wij zonde toe in ons leven? En hoe nonchalant gaan we daarmee soms niet om? Beseffen we dan niet dat zonde ons onrein, onheilig maakt? Of menen we te kunnen spelen met het onheilige en onreine van deze wereld en daarmee nog weg te komen ook? Ik zou haast zeggen, hoe dom kunnen we zijn? Denken we nu echt een alwetend God voor de gek te kunnen houden? Nou, Hagi past dit alles toe op de Judeërs als hij zegt: zo is dit volk, zo is deze natie voor mijn aangezicht, spreekt de Heer. Voor God zijn Judeërs geheel onrein, onheilig, ongeschikt, omdat ze ongehoorzaam zijn aan de opdracht van God om de tempel te herbouwen. De Judeërs doen niet wat God vraagt. En zo laten ze zien dat hun hart niet echt uitgaat naar God. Dat de passie ontbreekt om de tempel te willen herbouwen. En daarom moet God weer spreken over dit volk als dit volk, deze natie, afstandelijk. Omdat het volk God op een afstand houdt. En God heeft geen behagen in mensen die hem niet op de eerste plaats stellen. maar die hem met de daad op afstand houden in hun leven. Die hem met hun mond belijden als redder en heer, maar met hun daden verloochenen. En dat was ook het grote probleem bij de Judeërs. Ze erkenden God als redder en heer, als degene die hen uit de ballingschap had uitgeleid en dat doen terugkeren naar het beloofde land. Maar ze weigerden hem in alles te gehoorzamen. Ze grepen de tegenwerking van de Samaritanen aan als excuus om Gods opdracht niet te hoeven uit te voeren, om hun eigen zaken en belangen voorop te stellen. Ze hadden elkaar aangemoedigd om eerst hun eigen huizen maar te bouwen en betere tijden af te wachten om met de tempel van God te beginnen. En zo hadden ze elkaar ontmoedigd om door te gaan met het werk aan de tempel, omdat die tempel toch niets zou worden. Niet zo schitterend als die eerste tempel van koning Salomo. Maar voor God waren die excuses niet acceptabel. Voor God gaat het er niet om wat mensen willen of denken te kunnen presteren voor hem, maar of we allereerst aan hem gehoorzaam willen zijn. Hun weigering om het werk van de tempel voor te zetten maakte de Judeërs daarom onheilig, onrein. En onreinheid werkt zo besmettelijk dat alles in de dienst aan God daarmee onrein was geworden. Vers 14b. Zo is al het werk van hun handen, ja, wat zij daar aanbieden, onrein is het. De Judeërs brachten brand en slachtoffers, zoals voorgeschreven was aan God. Maar het maakte hen nog niet aanvaardbaar voor hem. Ze deden immers niet wat hij had gevraagd. Alles wat het volk gaf aan offers aan God was daarom bevuild door een zonde van egoïsme. Omdat ze niet echt toegewijd waren aan hem. En God wijst zulke offers af. Het zijn voor hem dode werken. Als ons hart niet zuiver is, als het niet recht is voor God, dan is alles wat we doen onaanvaardbaar voor hem. Dat leert ook de geschiedenis van koning Saul, die koning Agag en het volk van de Amalekieten met de ban van het zwaard moest slaan. En met de ban slaan, dat betekent dat je alles moest vernietigen aan bezittingen, aan personen, aan vee, dat je niets voor jezelf mocht houden. Israël mocht niets van de Amalekieten voor zichzelf houden. En wat deed Saul? Saul was ongehoorzaam aan Gods bevel. En hij spaarde het leven van koning Agag en hield het beste van het vee voor zichzelf. En daarom moest Samuel tot de orde roepen en tegen hem zeggen: heeft de Heere evenveel behagen in brandoffers en slachtoffers als in het gehoorzamen aan de stem van de Heere? Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffer. Opmerkzaam zijn is beter dan het vet van rammen. En deze gouden regel is niet veranderd. Mensen die zich door zonde onrein maken zijn onheilig en daarmee onaanvaardbaar voor God. Als onze houding niet deugt, als onze motieven niet zuiver zijn, dan is niets wat we doen acceptabel voor de Heere. Dan zijn al onze offers van dank en aanbidding bij voorbaat waardeloos gemaakt. Want God wil namelijk eerst ons hart en dan pas onze werk. Eerst ons geloof en dan onze werk. Eerst gehoorzaamheid en dan onze geestelijke offers. Hij wil een oprecht geloof uit een rein hart. Zuivere godsdienst, oprechte dienst aan God, vindt dus niet plaats op onze voorwaarden. Nee. Het gaat niet om hoe wij denken dat het moet gebeuren, hoe wij God zouden moeten dienen. Nee, oprechte dienst aan God vraagt om het eerbiedigen van Gods heilige normen en voorwaarden. Hoe Hij wil dat Hij gediend moet worden. God is een heilig God. Anders dan zondige mensen. Hij bepaalt hoe wij tot Hem mogen komen. Hij bepaalt hoe we Hem mogen dienen. En God vraagt in de eerste plaats dat wij hem dienen vanuit een rein hart. Het gaat hem immers altijd om waarachtige aanbidding in geest en waarheid. De Heer Jezus zei al tegen de Samaritaanse vrouw: de uur komt en is nu dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid. Want de Vader zoekt zulke aanbidders. God is geest En die hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid. Weet u, God zij dank, zou ik haast willen zeggen, zijn wij daarin niet aan onszelf overgelaten. Aan onszelf, aan onze werken. Het zou allemaal gedoemd zijn om te mislukken. We zouden nooit voor de Heer volledig aanvaardbaar kunnen worden. Nooit volkomen geheiligd om in zijn tegenwoordigheid te kunnen komen. Maar dankzij het werk, het verlossingswerk van de Heer Jezus Christus, kunnen we dat wel. En mogen we dat ook. Door het lijden en sterven van Jezus Christus aan het kruis van Golgotha is het voorhangsel in de tempel gescheurd. Ligt de weg naar Gods Vaderhart open. Voor een ieder die eenmaal geheiligd is door het geloof in God de Zoon. En die zich dagelijks laat heiligen door God de Heilige Geest. Door het geloof in Christus heeft God zijn heilige wet in ons hart geschreven. En hij nodigt ons uit om in gehoorzaamheid aan zijn wil met hem te leven. Het offer van Christus heeft onze zonden weggenomen. En dan daarom mag hij ook aan ons vragen dat uit dankbaarheid voor dat offer, alles wat wij kunnen doen voor hem, op dat offer of altaar van hem willen leggen. Dat wij alles wat we kunnen bieden, willen leggen op zijn altaar. Onze offers van aanbidding, onze offers aan gaven en talenten, onze daden van liefde en vriendelijkheid, van genade en barmhartigheid. Maar zoals gezegd, God wil meer dan alleen onze werk. Hij wil ons hart, zoals Hij ons in zijn hart gesloten heeft. Hij wil dat alles wat we doen gemotiveerd wordt door een onvoorwaardelijke liefde voor hem. En we kunnen God daarin niet voor de gek houden. Want hij is absoluut niet onder de indruk van onze godsdienst. Als hij niet is met een toegewijd hart. Hoe staat het met ons hart? Veel mensen lijden helaas vandaag aan een hartkwaal. En ik zou haast willen zeggen, er zijn nog veel meer mensen die lijden aan een geestelijke hartkwaal. Maar hebben we daar ook last van? Hebben wij er last van dat ons hart niet klopt voor Christus? In de dagen van de Franse keizer Napoleon werd een van zijn zeer toegewijde soldaten tijdens een veldslag getroffen door een kogel vlak boven het hart. En in die tijd moest er nog zonder narcose geopereerd worden. En toen de arts de kogel probeerde te verwijderen, zei de soldaat tegen hem: 1 centimeter lager en je raakt mijn geliefde keizer. Als ons hart vandaag geopereerd zou worden, geopend zou worden, wat wordt daar dan gevonden? Is Christus daarin aanwezig? Is de koning der koningen, de Heere der Heeren daarin aanwezig? Hebben we hem echt in ons hart gesloten? Weet u, als ons hart niet klopt voor Christus, maar uitsluitend voor onszelf, dan zijn we onrein, onheilig, onaanvaardbaar voor God. En onreine en onheilige mensen kunnen niet vruchtbaar zijn in hun dienst aan de driemaal heilige God. Hoezeer zij zich ook inspannen. En dat brengt ons bij punt 2. Ongehoorzaamheid blijft zonder vrucht. We lezen in vers 15 tot en met 17. Nu dan, let toch vanaf deze dag en daarna aandachtig op. Voordat steen op steen gelegd werd aan de tempel van de Heere. Kwam voordien iemand bij een korenhoop van 20 maten, dan waren het er maar 10. Kwam hij bij de perskuip om 50 maten uit de wijn pers te scheppen, dan waren er maar 20. Ik sloeg u met korenbrand en met meeldouwen, met hagel en al het werk van uw handen. Maar u keerde zich niet naar mij, spreekt de Heere. Nu dan, zegt Haggai, diezelfde oproep. Die oproep tot bezinning zoals in vers 4 van dit hoofdstuk. En hij zegt, let aandachtig op, bedenk toch uw wegen. Dezelfde woorden als in vers 5 en 7 van hoofdstuk 1. Het laat zien hoe indringend de oproep van Haggai aan het volk is. Hij wil de Judeërs in herinnering brengen wat er allemaal gebeurde voordat zij het werk aan de tempel hervatten. Voordat er steen op steen werd gelegd, waren de omstandigheden van de Judeërs beroerd. Een ongehoorzaamheid aan God had grote gevolgen gehad. Grote economische gevolgen. Enorme droogte zorgde voor slechte oogsten. De opbrengst van het land was ver beneden verwachting. Waar op 20 maten graan was gerekend, waren het er maar 10. En waar 50 maten wijn mocht worden verwacht, waren het er maar 20. Al het werk van hun handen op het land was vruchteloos geweest. En die mislukte oogsten, die waren niet te wijten aan een grillige speling van de natuur of een ongelukkige samenloop van omstandigheden, maar was het directe gevolg van Gods ingrijpen. Vers 17. Ik sloeg u met korenbrand en met meeldauw en met hagel, al het werk van uw handen. Maar u keerde zich niet naar mij, spreekt de Heer. God sloeg hen met korenbrand, meeldauw en hagel. Korenbrand en meeldauw zijn plantenziekten, schimmelziekten. En door deze schimmelziekte mislukte de oogsten. En wat nog aan gezonde gewassen was overgebleven, werd getroffen door de hagel. En zo werd al het werk van de Judeërs vruchteloos gemaakt. Met als gevolg dat zij zich niet in hun eerste levensbehoeften konden voorzien. Ja, dat zij gebrek leden. Ik sloeg u, zegt God. Het zijn dezelfde woorden die de profeet Amos moest doorgeven voor de ballingschap. Ook hij moest het volk er toen aan herinneren dat de toenmalige droogte en mislukte oogsten het gevolg waren van Gods tuchtende hand. En zoals toen, zo ook nu, moet God het volk, moet de Judeërs tuchtigen, disciplineren vanwege hun zonde van ongehoorzaamheid. Hun ongehoorzaamheid om aan Gods opdracht om als eerste prioriteit de tempel te herbouwen. En ongehoorzame mensen, onreine, onheilige mensen, kan en wil de Heer niet zegenen. En met harde lessen wilde hij de ommekeer van het volk bewerken. Maar het mocht niet baten. Maar u keerde zich niet naar mij, hebben we gelezen. Het volk bekeerde zich niet. Draaide zijn prioriteiten niet om. Was God niet gehoorzaam om het werk aan de tempel voor te zetten. En daar was het God altijd weer om begonnen. Dat het volk gehoorzaam zou zijn aan hem. God wilde dat de Judeërs zich met hun gehele hart tot hem zouden bekeren. Hij wilde de eerste plaats in hun leven. En dus moest de profeet Haggai hier aan te pas komen om deze boodschap van God over te brengen. God wilde de Judeërs laten inzien dat zij in alles afhankelijk zijn van hem. Zonder de zegen van God konden er ook geen goede oogsten zijn. Immers, het volk leefde in een verbondsrelatie met de Heer. De Heer had zegen beloofd als het volk gehoorzaam zou zijn. Maar God had ook de vloek beloofd als het volk ongehoorzaam zou zijn. En de vloek was Gods middel om zijn volk te tuchtigen, te disciplineren. Zo diende de vloek van de ballingschap ertoe om het volk tot inkeer, tot bekering te brengen. In Deuteronomium 30, vers 1 tot en met 2 zegt Mozes tegen de Israëlieten: het zal gebeuren wanneer al deze dingen, de zegen en de vervloeking die ik u voorgehouden heb, over u komen, dat u het weer ter harte zult nemen onder alle volken waarin de Heere uw God u verdreven heeft. En u zult zich bekeren tot de Heer uw God en zijn stem gehoorzaam zijn, u en uw kinderen, met heel uw hart en met heel uw ziel, overeenkomstig alles wat ik u heden gebied. God van zijn kant is erop gebrand. Zijn verlangen gaat er naar uit om mensen te zegenen, om zijn volk te zegenen. En de vloek was zijn tuchtigingsmiddel. Niet om zijn volk te verwerpen als verbondspartner, maar om het tot gehoorzaamheid te brengen. Zoals was eerder hier gezegd, wij leven niet onder het verbond dat God met Israël heeft gesloten. Tegen ons is niet gezegd, doe dit en gij zult leven. En toch mogen wij het principe wat hierin ligt opgesloten niet zomaar negeren. Dit principe, dat God zijn kinderen corrigeert, disciplineert, als ze ongehoorzaam zijn aan zijn wil. God tuchtigt, disciplineert ons als we ongehoorzaam zijn. Niet om te straffen, maar om onze aandacht te trekken. Om ons tot zich te trekken, opdat wij weer tot hem zouden terugkeren. Het is toch immers allemaal voor ons bestwil. In eigen kracht kunnen wij niks presteren. In eigen kracht komen wij nooit tot geestelijke wasdom. Zullen wij nooit oogsten. Nooit de vrucht van de geest voortbrengen. En daarom roept Haggai de Judeërs op om te leren van hun misstappen in het verleden. Toen zij hun prioriteiten niet op Gods wil afgestemd hadden. En hij roept ze op om met verwachting uit te kijken naar de toekomst. Vers 18 en 19. Let toch aandachtig op vanaf deze dag en daarna. Vanaf de 24e dag van de 9e maand. Vanaf de dag dat de tempel van de Heere gegrondvest is. Let aandachtig op wat er gebeurde. Ligt er nog zaad in de schuur? Zelfs tot de wijnstok, de vijgenboom, de granaatappelboom toe en de olijfboom die geen vrucht gedragen heeft, die zal ik vanaf deze dag zegenen. Let aandachtig op. Weer diezelfde woorden. Tot twee keer toe. Denk eraan, Judeërs, wat er is gebeurd. Herinner je hoe er geen zaad in de schuur was. Hoe wijnstokken, vijgenbomen, olijfbomen en granaatappelbomen geen vrucht voortbrachten. Bedenk toch hoe jullie gebrek leden. Dat je voor alles wat je nodig had voor de eerste levensbehoeften tekort kwam. Maar kijk nu ook uit naar wat er gaat gebeuren na deze 24e dag. Na deze dag waarop jullie je prioriteiten definitief goed hebben gekozen. Dat er een ommekeer kwam in jullie denken en in jullie gedrag. Toen jullie ervoor kozen om de bouw van de tempel voor te zetten. Vanaf deze dag en daarna dat jullie gehoorzaam zijn, zal ik jullie zegenen met rijke oogsten. Het wordt anders dan de jaren hiervoor. Toen was armoede troef, maar nu gaat het anders. Van nu aan zal ik jullie rijkelijk gaan zegenen, zodat jullie niets meer tekort komen. Weet u, gehoorzaam geloof blijft nooit zonder vrucht. Als God zijn zegen niet geeft op wat wij doen, dan loopt het allemaal op niets uit. Aan Gods zegen is immers alles gelegen. Gods zegen mogen we echter verwachten als wij besluiten om gehoorzaam te zijn aan Gods woord. En dat is de eerste stap op de weg terug naar God. Vaak zijn in ons leven vele misstappen, vele beslissingen geweest die ons ver bij God vandaan hebben gebracht. We zijn letterlijk van hem afgedwaald. Maar omgekeerd werkt het precies zo. Om ons leven op orde te krijgen, om ons leven weer opnieuw in te richten naar Gods wil, daar zijn ook vele stappen en vele beslissingen voor nodig. Dat moet ons niet verrassen. En de eerste stap is ons wilsbesluit om God gehoorzaam te willen zijn. Hem in alles te willen vertrouwen. Ook als het niet gaat zoals wij hadden verwacht. Onze verkeerde gewoontes zijn niet meteen helemaal afgeleerd. We moeten leren om te leven, om ons leven telkens weer, elke dag, opnieuw aan God toe te vertrouwen. Laten we dus niet ontmoedigd worden als onze eerste stappen die we hebben gezet in het geloof niet meteen de vrucht opleveren die we hadden verwacht. Laten we slechts trouw blijven aan God en aan zijn woord. Laten we volhardend doorlopen op onze geloofsweg. In de zekere verwachting dat Gods zegen dan niet uit kan blijven. Weet je waarom? Omdat God dat heeft beloofd. Gehoorzaamheid namelijk geeft altijd hoop voor de toekomst. Ons derde en laatste punt. We lezen in vers 20 tot en met 23. Het woord van de Heere kwam voor de tweede keer tot Haggai. Op de 24e van de maand zegt tegen Zerubabel, de landvoogd van Juda, ik zal doen beven de hemel en de aarde. Ik zal de troon van de koninkrijken omverwerpen en de kracht van de koninkrijken van de heidenvolken wegvagen. Ik zal de wagen met zijn berijder omverwerpen. De paarden en hun ruiters zullen neerstorten, ieder door het zwaard van zijn broeder. Op die dag, spreekt de Heere van de legermachten, zal ik u, Zerubabel, zoon van Shealtiel, mijn dienaar, nemen, spreekt de Heere. Ik zal u maken tot zegel, tot een zegelring, want ik heb u verkozen, spreekt de Heere van de legermachten. Deze vierde en laatste boodschap van Haggai is uitsluitend bestemd voor de gouverneur, Zerubabel. Het begin van deze boodschap is vrijwel hetzelfde als in vers 6. Ik zal doen beven de hemel en de aarde. Dat is apocalyptische taalgebruik. Dat is taalgebruik wat heenwijst naar een dag in de toekomst. Maar de profetie vervolgt in vers 22 met de belofte van onderwerping en vernietiging van alle heidense volken. Het is een levende beschrijving van het wegvagen van de kracht van heidense koninkrijken en het omverwerpen van ruiters, paarden en wagens. Ieder door het zwaard van zijn broeder, staat er. En dat doet denken aan Midjansdag. U weet wel, God behaalde toen de overwinning van Gideon en zijn legertje van 300 soldaten. Een overwinning op de Midianieten door hen in verwarring te brengen, zodat zij elkaar te lijf gingen en doden. Nou, zo belooft Haggai dat God eens zal ingrijpen ten gunste van zijn verbondsvolk Israël. Waarvan trouwens ook de profeet Ezechiël spreekt. Dan komt er een einde aan de vijandschap, haat en onderdrukking van het volk Israël door heidenvolken. Zowel in het verleden als ook vandaag de dag. Ik vind dat een geweldige troost en bemoediging voor het volk van Israël. En daarom ook voor ons. En weet u hoe dat gebeurt? Nou, de Heer Zebaoot, de Heere der hemelse legermachten, zal dat doen. Hoe? Door Zerubabel tot een zegelring te maken. Wat betekent dat? Nou, een zegelring was in die tijd een teken van koninklijke waardigheid en gemacht en gezag. Zoals een kroon, een troon, een scepter. Koningen droegen een zegelring om hun brieven te verzegelen, maar ook hun koninklijke besluiten te verzegelen. En dit teken van koninklijke waardigheid en gezag, dat was ooit weggenomen van koning Jojakin, de koning van Juda. Toen hij door de Babyloniërs was afgezet en in ballingschap was weggevoerd. Maar hier wordt deze zegelring, dit teken van koninklijke macht, opnieuw beloofd aan Zerubabel. Ja, niet aan hem persoonlijk, want let goed op, er staat op die dag. Een aanduiding voor iets wat er in de toekomst nog moet gaan gebeuren. Het is een belofte van God aan het nageslacht van Zerubabel. Uit zijn nakomelingen zal eens een koning, ja, de koning der koningen, de Heere der Heren, worden geboren. Jezus Christus, de lang verwachte Messias. En door hem zal God ingrijpen in deze wereld en alle volken aan hem onderwerpen. En daarom wordt Zerubabel door God ook mijn dienaar genoemd. Dat is een favoriete term van de profeet Jesaja. Die sprak over de diende, de leidende knecht des Heren, de Messias. God dus heeft Zerubabel, de nakomeling van Sealtiel, en daarmee uit de geslachtslijn van David, uitverkoren. Opdat uit zijn nageslacht de Messias, de grote zoon van David, Jezus Christus, zal voortkomen. En deze belofte doet God aan Zerubabel. Als hij ervoor zorgt. Als hij het voorbeeld geeft. Om de tempel van God te herbouwen. Het is trouwens dezelfde belofte die God deed aan David. Weet u, God beloofde ook aan David dat er altijd een nakomeling van hem op de troon zou zitten. En wanneer gaf God die belofte? Ja, precies. Toen David op zijn hart kreeg om voor de Heer een tempel te bouwen. Toen liet God hem weten dat hij een huis voor David zou bouwen. Namelijk dat er altijd een zoon van David op de troon zou zitten. En die belofte is vervuld. En zal nog definitief in vervulling gaan. Als Jezus Christus terugkomt. Om voor altijd de troon van David te bestijgen. Haggai eindigt dus zijn boodschap en een geweldige belofte van een gezegende toekomst. Voor het hele volk van God. Onder de regering van de Messias. Jezus Christus. Die eens op de troon van David zal zitten. En dan zal Gods wil worden gedaan in de hemel en op de aarde. Dan zal Gods volk leven in een volmaakte gehoorzaamheid aan hem. Gemeente, de profeet Haggai herinnert ons er vanmiddag aan hoe serieus God de zonde neemt. Niet alleen toen, maar ook nu. God neemt de zonde altijd hoog op. Zo hoog dat hij zijn enige zoon Jezus Christus daarvoor offerde aan het kruis van Golgotha. Gods ernst met de zonde is sindsdien niet minder geworden. Nee, juist in de kruisdood van Christus laat God definitief zien hoe serieus hij de zonde neemt. Het is ook daarom alleen dankzij het werk van Christus aan het kruis van Golgotha dat wij überhaupt in de mogelijkheid worden gesteld om in gehoorzaamheid aan de wil van God te kunnen leven. En daarom leert Haggai ook dat als wij in zonde blijven leven, dat wij ongehoorzaam blijven aan de wil van God. Dat wij ons metterdaad onrein en onheilig en dus onaanvaardbaar maken voor hem. En dan kunnen we nog zo ons best doen, nog zo ons geweldig inspannen om de Heer te dienen met onze gaven en talenten. En hem alle offers van dank, eer en aanbidding te geven. Maar het blijft zonder waarde. Het zijn inderdaad wat het zijn. Dode werken. Wij kunnen God niet dienen als dat op onze voorwaarden gebeurt. Wij kunnen hem alleen dienen als we te harte nemen hoe hij gediend wil worden. En God wil ons leren om in gehoorzaamheid aan zijn wil te leven. En dat wil hij doen door mensenlevens te reinigen van zonde, te heiligen, te vernieuwen door zijn heilig woord en zijn heilige geest. En hoe meer wij verlangen naar een leven dat waardig is aan de roeping van Christus, hoe meer wij zullen ervaren dat we daarin gesterkt worden door de Heilige Geest. Het is immers het verlangen ook van God de Heilige Geest om Jezus Christus meer en meer gestalte te geven in ons leven, tot eer van God de Vader. Ten slotte leert Haggai ook dit. Wij moeten willen blijven zaaien op de akker van ons leven en op de akker van anderen. Dat vergt veel tijd. Dat kost ons veel energie soms. Maar wij moeten daarmee doorgaan in afwachting van de oogst. En mocht die oogst op zich laten wachten of tegenvallen, dan moeten we ons daardoor niet laten ontmoedigen. Niets wat voor hem wordt gedaan is immers tevergeefs. God belooft ons immers voor een rijke oogst te zullen zorgen. Hij die in ons een goed werk is begonnen, zal dat ook voltooien op de dag van Jezus Christus. Gemeente, wat is het geheim van gehoorzaamheid aan de Heere? Drie woorden. Drie woorden. Geef nooit op. Ga door met het dienen van de Heer op de plaats waar hij je stelt. Wat je ook doet, doe je werk als voor de Heer. Leef alleen voor de Heer Jezus Christus. Ga door met goed te doen aan anderen. Paulus schreef aan de Galaten: en laten wij niet moe worden goed te doen, want te zijner tijd zullen wij oogsten, als wij het niet opgeven. Laten wij dus, terwijl wij de gelegenheid hebben, goed te doen aan allen, maar vooral aan de huisgenoten van het geloof. Is het God waard om te gehoorzamen, vroegen de Judeërs zich af. Ja, wis en waarachtig wel. Gehoorzaamheid geeft zegen. Als wij de Heere gehoorzamen, hem voluit vertrouwen, wat er ook gebeurt, dan zal hij ons zegenen. Dan wacht ons een rijke en eeuwigdurende oogst. Immers, niets is hier blijvend. Alles, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan. Maar wat gedaan werd uit liefde tot Christus, tot Jezus, dat behoudt zijn waarde en zal blijven bestaan. En als we dan eenmaal voor Gods troon verschijnen, als we oog in oog staan met de Heer Jezus Christus, dan hoeven we geen spijt te hebben dat we hem hier op aarde mochten dienen. Dan zal het ons alleen spijten dat we wellicht nog veel meer voor hem hadden kunnen doen. Amen.